onze hulpe en onze enige verwachting. Sta ook in dit middaguur in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt van geslachten tot geslachten en die nooit zal laten varen enig werk wat zijn goddelijke hand eenmaal begonnen is. Genade, barmhartigheid en vrede worden u rijkelijk geschonken van God de Vader en van Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, doe het al belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Want daar is worden voorgelezen uit de Heilige Schrift en wel uit Matthäus 26, de versen 36 tot en met 46.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. Toen ging Jezus met hen in een plaats genaamd Gethsemane en zeide tot de discipelen: zit hier neder, totdat ik heen ga en aldaar zal gebeden hebben. En met zich nemende Petrus en de twee zonen van Zebedeus, begon hij droevig en zeer beangst te worden. Toen zeide hij tot hen, mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. Blijft hier en waakt met mij. En een weinig voortgegaan zijnde, viel hij op zijn aangezicht, biddende en zeggende: mijn Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Doch niet gelijk ik wil, maar gelijk gij wilt. En hij kwam tot de discipelen en vond hen slapende. En zeide tot Petrus: kunt gij dan niet één uur met mij waken? Waakt en bid, opdat gij niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Wederom ten tweede male heengaande, bad hij, zegde: mijn Vader, indien deze drinkbeker van mij niet voorbij kan gaan, tenzij dat ik hem drinke, uw wil geschieden. En komende bij hen, vond hij hen wederom slapende, want hun ogen waren bezwaard. En hen latende, ging hij wederom heen en bad ten derde male, zeggende dezelfde woorden. Toen kwam hij tot zijn discipelen en zeide tot hen: slaap nu voort en rust. Zie, de uur is nabijgekomen en de Zoon des Mensen wordt overgeleverd in de handen der zondaren. Staat op, laat ons gaan. Zie, hij is nabij die mij verraadt.
We zingen van Psalm 22 en dan het 10e vers. Maar gij, o Heer, tot wie mijn ziel zich keert, sta niet van ver mijn God die het al regeert. Psalm 22, vers 10. dat we zo een ogenblik over het u voorgelezen schriftgedeelte nadenken, dan zien we hier eigenlijk een tweeledig gebed. Een gebed van de discipelen, die drie die meegegaan zijn, de hof van Gethsemane in. En we zien het gebed van de Heer Jezus Christus. Gemeente, het werk van de Heer Jezus in deze wereld is het belangrijkste geweest wat er ooit gebeurd is en wat er ook ooit nog zal gebeuren, zolang deze wereld bestaat. Kinderen, ik denk dat jullie allemaal geleerd hebben om te bidden. Dat is ook heel belangrijk. Ik denk dat jullie op school geleerd hebben om te bidden. Dat je dat thuis leert. Je hebt het voorbeeld van je vader en je moeder. Die hardop bidden voor het eten en na het eten. En als je naar bed gaat, dan vouw je je knietjes. En dan gaat je vader of je moeder mee. En dan wordt er hardop gebeden. Dat is heel belangrijk, ouders, dat we onze kinderen leren bidden. En waarom is dat belangrijk? Omdat dat alles te maken heeft met de verhouding tussen de Heere en tussen ons. Dan weet ik wel dat we kunnen zeggen, ja, daar moet je voor bekeerd zijn. En daar moet je toch een grond voor hebben. Nou, ik lees nergens dat u een grond moet hebben om te bidden. Dat lees ik nergens. Ik lees wel dat het een verplichting is dat u bidt met uw kinderen. U wilt een voorbeeld daarvan. Nou, als je achterin uw Bijbeltje kijkt, en dat staat volgens mij in alle Bijbeltjes, staan er een aantal gebeden in die Bijbel geschreven. Nou, ik mag het u gewoon maar vragen. Als u nou zondags naar de kerk gaat, ik zal het niet aan jullie vragen, jongens, want dan ja, ik durf aan mijn catechisanten wel te vragen, maar die kunnen een antwoord geven, maar jullie niet. Maar is het nou zo dat jullie vader dan de Bijbel pakt voordat je naar de kerk gaat en dat hij dan het gebed leest voor de kerkdienst? En als hij dan terugkomt, dat hij dan het gebed leest na de kerkdienst. En als jullie naar catechisatie gaan, gaat dan ook je vader of je moeder met jullie in gebed om het gebed te lezen voor de catechisatie en het gebed te lezen na de catechisatie? Of is het nou zo van, hey mannen, opschieten, want ja, je moet een catechismus, hup, rennen. En dan wordt er nog even lopende weg vaak catechismus overhoord en dan gaan ze. Vrienden, we hebben te maken met heilige zaken. We hebben te maken met onze verhouding tussen de Heere God en tussen onze ziel. Ik heb het zojuist gezegd, als je nou onbekeerd bent, ja, dan is het misschien allemaal wat lastiger. Nou vrienden, als je onbekeerd bent, dan moet je zoveel te meer bidden. Dan is het zoveel te meer nodig om voor God te verschijnen. En dan maar als een onbekeerd mens. Dan maar als eentje die alles verzondigd heeft, die alles kwijt is en die geen enkel recht heeft. En het dan aan de Heere te vragen of die uit genade zich over jou en over u wil ontfermen. Want daar gaat het over, mensen. Want we weten het toch allemaal en we zeggen het allemaal. We zijn op reis, nou we dominee, we zijn op reis. Maar het is nogal wat. Want er zijn maar twee wegen. En als ik jullie nou zou vragen, op welk van de twee wegen loop je nou? Moet je niet zeggen, dat weet ik niet, dat is onzin, want je weet het wel. Je bent of bekeerd, of je bent onbekeerd. Of je bent een kind van God, of je bent het niet. Meer soorten zijn er niet. En als de Heer in je gaat werken, nou, dat gaat niet in je verstand. Dat begint in je hart. En dat wil zeggen, dan word je levend gemaakt. En dan ga je het woord verstaan, dan ga je het evangelie verstaan, dan ga je iets van God leren. Dan krijg je zelfkennis. En zoals dat ook in het gebed eigenlijk ook gezegd werd, dan ligt er een kloof tussen God en tussen onze ziel waar we nooit overheen kunnen komen. En dan liggen we verloren, mensen. En dan zijn we onbekeerd. En dan kan het alleen maar bij God vandaan opgelost worden. Kijk, en dat is nou precies de toestand waar ook deze mensen zich in bevinden, waarover hier zojuist gelezen is. We kennen toch allemaal de lijdensgeschiedenis? En weet je wat nou het bijzondere van het leven van de Heer Jezus was? Een van de dingen die bijzonder waren, dat de Heer Jezus die was voortdurend in gesprek met zijn Vader. Want kinderen, als je gaat bidden, dan spreek je tegen de Heere God. Niet tegen je vader en ook niet tegen koning Willem-Alexander, al zijn die best wel belangrijk. Maar je spreekt tegen de Heere God en dat is de koning der koningen. Nou is het niet zo dat je dat de Heere God alles verhoort, maar hij hoort alles wel. De Heere God die hoort alles als je bidt. En daarom is het ook zo belangrijk om dat te doen. Ik denk dat Gods kinderen dat die heel de dag bidden. Die zijn heel de dag in zichzelf bezig met het gebed. En dat is ook erg belangrijk, mensen, want als het goed is, dan durven we toch niks te doen. We hoeven geen stap te zetten. Zonder dat we eerst aan de Heere vragen, Heere, wat wil u dat wij doen zullen? Want als de Heere daar zijn gunst niet over geeft, mensen, dan lopen we maar wat rond hier op deze wereld. En dan nemen we maar een baan aan wat ons het beste lijkt. En dan, nou ja, dan doen we maar wat. Maar mensen, als we nou eerst vragen, Heere, wat wil u dat ik doen zal? Dan komt het goed, maar ja, dat is lastig. Want dan geeft de Heer wel eens een weg die wij niet willen. Dan moet je ervoor ingewonnen worden. Hè? Dan moet je ermee eens gemaakt worden. Maar goed, u kent dat allemaal wel. Hoe het dan ook zij, we hebben hier de geschiedenis van de Heer Jezus. Jonge mensen, jullie weten allemaal vanuit de catechismus dat de Heer Jezus was niet alleen volledig mens, maar hij was ook volledig God. Nooit vergeten. Maar dat wil ook zeggen dat de Heer Jezus, die had ook verdriet. De Heer Jezus die had ook pijn. De Heer Jezus had ook blijdschap. Kortom, alles wat jij hebt en wat ik heb, dat had de Heer Jezus ook. Behalve de zonde. De Heer Jezus kon niet zondigen. Jongens, moet je je voorstellen. Jij hebt niks verkeerd gedaan. En dan kom je op school. En dan zegt de juffrouw en dan zegt de meester van, nou, ik weet dat jij niks verkeerd gedaan hebt. Maar nou krijg jij straf voor alle andere kinderen in de klas. Alle andere kinderen in de klas die krijgen geen straf, maar jij moet alle straf maken die al die kinderen in de klas waard zijn. Wat zou je dan zeggen? Dat is oneerlijk. Dat doe ik niet. Hoe kom je daar nou bij? Ik denk dat je huilend naar huis zou. Ja, je bent een grote vent, je gaat natuurlijk niet huilen, dat snap ik wel. Maar ik bedoel, ik denk dat je het verschrikkelijk zou vinden. Of niet? Zeg eens eerlijk, zou je het verschrikkelijk vinden als je nou al die strafwerk die al die vriendjes en vriendinnetjes eigenlijk waard gedaan hebben. Nou, die moet jij maken. Is dat niet eerlijk? Want jij hebt niks gedaan. Ja, en dat is eigenlijk ook zo met het werk van de Heer Jezus Christus. Kinderen, kunnen jullie nou iets opnoemen wat de Heer Jezus verkeerd gedaan heeft hier op aarde? Kunnen jullie nou vanuit de Bijbel iets opnoemen waarin je kan lezen dat de Heer Jezus iets verkeerd gedaan heeft? Denk het niet. Hij heeft alleen maar goede dingen gedaan. Hij heeft mensen beter gemaakt. Hij heeft gepreekt. Hij heeft ervoor gezorgd dat andere mensen, nou ja, dat ze beter werden. Blinde mensen gingen weer zien. Dove mensen gingen weer horen. Kreupelen die gingen weer lopen. Nou, het dochtertje van Jairus werd uit de doden opgewekt. Dus de Heer Jezus heeft alleen maar goede dingen gedaan. En weet je wat de mensen daarvan vonden? Ze vonden het maar niks. Je kunt het niet begrijpen, ze vonden het maar niks. Je had daar van die fariseeërs en die schriftgeleerden en een heleboel andere mensen. Die vonden het wel mooi om te horen wat de Heer Jezus gedaan had. Maar ze wilden niet naar hem luisteren. Waarom zouden ze nou niet willen luisteren? Je zou toch zeggen, nou iemand die zulke goede mooie dingen doet, daar wil je toch naar luisteren? Nee, dat wilden ze niet. Want jongens, als de Heer Jezus gaat werken in ons, dan ga je iets leren, weet je dat? Nou, hoe gaat de Heer Jezus dan werken? Dat doet hij door middel van de Bijbel. Dan gaat hetgeen wat in de Bijbel staat, dat ga je begrijpen, dat ga je verstaan. Hoe dan? Nou, de Heilige Geest die gaat dat uitleggen in je hart. En dan ga je leren verstaan dat je zondaar bent. En wat is nou een zondaar? Nou, iemand die mag ik het zo zeggen, die ruzie heeft met de Heere God. Iemand waar de Heere God ontzettend boos op is. En dat is het ergste wat er is. En de Heilige Geest die laat je dan zien dat het mijn schuld is dat de Heere God boos is. Ja, en dan moet er iets gebeuren in mijn leven. Dat noemen we toch zo. Hè? Dat hoor je in de preek vaak, dat hoor je thuis vaak. Wat moet er dan gebeuren? Nou, zeg maar met kinderen. Kinderen zeggen dan moet je een nieuw hartje krijgen. Dan moet er iets gebeuren. Nou, kun je dat zelf verdienen, dat nieuw hartje? Kun jij nou verdienen dat jouw zonden weggenomen worden, mijn zonden weggenomen worden? Nee, dat kan niet. Daar hebben we dus iemand voor nodig. Daar hebben we de Heer Jezus voor nodig. Nou, jonge mensen, als je gaat leren wie je bent, Als je gaat leren wie de Heere God is, dan leer je bidden. Dan leer je bidden. En wat is dan bidden? Wat is dat nou? Bidden, dat is praten met de Heere. Praten met de Heere. Nou ja, als je met je vader die praat net tegen jou, zag ik. Ik vind trouwens dat je bij stil zit hoor, dus ik weet niet wat hij zegt. Maar in ieder geval, als je vader tegen je praat, dan, wat doe je dan? Dan kijk je hem aan, of niet? Ja, zo hoort het wel, hè? Want anders pakt hij je bij je kind en zegt hij, hier, ik praat tegen je. Nou, en wat ga je dan doen? Dan ga je luisteren. Maar als ik tegen je praat, zomaar buiten, je kent me helemaal niet, dan luister je niet. Je kent die man helemaal niet, waarom zou je dan luisteren? Dus dat wil zeggen, je gaat luisteren als je iemand kent. Nou, en dat is ook zo in de Bijbel. Als we de Heere God leren kennen, door middel van de Bijbel, dan leer je ook luisteren. Dan ga je luisteren wat de Heere God tegen jou te zeggen heeft. En dat noemen wij dan gebed. En dat is heel lastig. Dat is heel erg moeilijk. En waarom is dat nou moeilijk? Ja, omdat er vaak omstandigheden zijn die ons daarvan afleiden. Dan mensen, misschien kunnen we er iets van verstaan. En dan mag ik u misschien meenemen naar Gethsemane. Ik denk dat verschillende van u misschien wel in Israël geweest zijn. Dat weet ik niet. Ik ben er zelf één keer geweest van mijn leven. En dan zie je, hier zie je dan de Jeruzalem liggen. En hier zie je dan de olijfhof. Wat is dat nou? Een boomgaard. Dat is een olijfgaard. Hele grote bomen. Dat zijn bomen die kunnen wel, echt waar, die kunnen wel 1000 tot 2000 jaar oud worden. Dat is heel bijzonder als je daar loopt. Dat zijn dan misschien dezelfde bomen wel waar de Heer Jezus ook gelopen heeft in die olijfhof. Daar zeg je dan, maar er staat een Gethsemane. Ja, maar Gethsemane betekent olijfhof. Dat wil zeggen, daar staan dan olijfbomen. En dat zijn bomen die hebben vruchtjes, zo groot als een kers. En die vruchtjes die zitten vol met olie. En dat is heel erg bijzonder dat de Heer Jezus daar was, op die plaats. Want die olie daar uit die olijfvruchten, zeg maar, die olijfkersjes, om het zo maar te zeggen, daar kun je een heleboel dingen mee doen. Die werden namelijk gebruikt in de specerijen, die werden gebruikt in de medicijnen, zeg maar. Die werden gebruikt in de zalfolie van de priesters en de hoge priester. En het werd ook gebruikt voor voedsel. Het was het belangrijkste onderdeel van het voedsel van de mensen in het Midden-Oosten. Heel bijzonder dat de Heer Jezus daar was, op die plaats. Jullie hebben wel gehoord van David. David die was op een gegeven moment op de vlucht voor Absalom en die ging ook door die olijfhof. En als je nou de profeet Zacharia leest, dat staat vlak voor Matthäus, moet je aan je vader maar eens vragen. Dan kun je lezen dat als de Heer Jezus terugkomt op de wolken des hemels, dan komt hij daar door die olijfboomgaard, gaat hij naar Jeruzalem toe. Dus het is eigenlijk een heel bijzondere plaats. Daar is de Heer Jezus. En waarom is hij daar? Gemeente, het is eigenlijk niet om in woorden uit te drukken. Het is eigenlijk zoals het hier zo eenvoudig beschreven staat, is het eigenlijk precies zoals het is. Heer Jezus, en dat begint dan met die woorden toen. Toen wil zeggen dat er iets vooraf gegaan is. Nou, wat is er nou vooraf gegaan? Nou ja, op de eerste plaats lezen we dan in Matthäus 26 dat het gesprek tussen Petrus en tussen de Heer Jezus. En dat Petrus dan zegt, al moest ik ook met u sterven, zo zal ik u geenszins verloochenen. En desgelijks zeiden ook al de discipelen. Nou gemeente, de Heer Jezus die gaat met 11 van zijn discipelen, gaat hij daar richting Gethsemane. 8 moesten er achterblijven en 3 gingen er mee, waaronder ook Petrus. Nou, als je nou zulke grote woorden gehad hebt, hè, van nou, al moest ik ook met u sterven, zo zal ik u geenszins verloochenen. Nou, dat zijn nou de woorden van mensen die denken dat ze het begrijpen. Dat zijn dan de woorden van mensen die denken dat ze kunnen doen wat de Heere God hun zegt. Jonge mensen, weet je waarvoor dat je ook gebed nodig hebt? Je hebt ook gebed nodig om te doen wat de Heere je zegt. Want als je in de Bijbel leest, dan lees je daar een heleboel dingen waaraan de Heere wil dat wij ons zouden houden. Nou, neem maar de wet, de 10 geboden en al die andere dingen die in de Bijbel staan. Daar wil de Heere van dat wij dat zullen doen, wat daar geschreven staat. Nou, dat kunnen we niet. En dan kunnen we wel een grote mond hebben van, ja, ik kan dat wel, nou, dat kan geen mens. En daarom is het nou zo nodig dat je dat nieuwe hartje krijgt en leer je dat verstaan. Dat je die dingen die daar geschreven staan niet kunt houden. En dat nou ja, als je iets verkeerd doet, dan krijg je straf. Dat is op school zo, dat is thuis zo, dat is ook in het verkeer zo. En dan moet je betalen, dan moet je een boete betalen. Of je krijgt een draai om je oor, dat mag niet meer. Of je, weet ik het, er gebeurt wat anders. Vul maar in wat er dan gebeurt. Maar ja, maar zelf kun je het niet oplossen. Dat moet een ander oplossen. Nou, dat wil zeggen, die zonden die wij gedaan hebben, die kunnen maar op één manier opgelost worden. En dat is door het werk van de Heer Jezus. En daarom is de Heer Jezus daar in die hof in Gethsemane. En die drie discipelen die meegegaan zijn, dat waren de zonen van Zebedeus. En dat was Petrus. Met drie van die mannen ging hij dus dieper de hof in, dus dieper de boomgaard in, zeg maar. En dan staat er geschreven dat hij tegen die drie mannen zegt, zit hier neder, totdat ik heen ga en aldaar zal gebeden hebben. Dat wil zeggen, die acht discipelen, die moesten daar gaan bidden. En waarom moesten ze nou gaan bidden? Die discipelen, en dat weten wij ook, die wisten precies wat er aan de hand was. Want de Heere, die had het heilig avondmaal ingesteld. De Heere had al die dingen, had hij, nou ja, in die 3 jaar dat hij met hun omging, had hij ze precies verteld wat er allemaal gebeuren zou. Hij had ook verteld dat hij ging lijden en ging sterven. Maar de discipelen, gemeente, en ik denk dat er ook licht voor nodig is van de Heilige Geest, die begrepen ten diepste niet waar het om ging. En begrijpt u dat nou waar het om gaat? Begrijpt u nou dat het lijden en sterven van de Heer Jezus Christus, heeft dat nou ook voor u een betekenis? Heeft dat nou ook voor jou een betekenis? Mensen, en die vraag, dat is niet zomaar een vraag, dat is een vraag tussen leven en dood. Als we dat namelijk leren verstaan waartoe het lijden van Christus is, dan hebben we in ieder geval geen medelijden met de Heer Jezus. Maar dan zie je dat het plaatsvervangend was. Dan zie je dat wij daar hadden moeten betalen aan het kruis op Golgotha. En dat kunnen wij niet. Zelfs als ik gekruisigd zou worden, dan zou ik niet kunnen betalen voor mijn schuld. Dat kon alleen omdat er betaald kon worden, moest worden naar mijn ziel en ook naar mijn lichaam. Heb ik net gezegd, de Heer Jezus is gekomen als volledig God en volledig mens. Volledig God om in de ziel te betalen en volledig mens om in het vlees te betalen. En dat wil zeggen, daarvoor hebben we de Heer Jezus zo nodig. En wat gaan die mannen daar nou leren, daar in die hof van Gethsemane? En ik hoop dat wij dat ook allemaal weten. En zo niet, dan hoop ik dat daar ook een verlangen in uw hart is om dat te weten gekomen. Gemeente, daar wordt de Heer Jezus, die gaat daar betalen voor de schuld. Daar begint het lijden op het allerhoogst. En daarom, we kunnen het nog een keer begrijpen, dat die 8 mensen die daar bij hem waren, dat de Heer Jezus aan hem vroeg, kunt u een ogenblik met mij waken? Kunt u een ogenblik waken met de Heere? Kunt u een ogenblik in gebed blijven? Mensen, als het is gewoon in de praktijk van het geestelijk leven zo. Als de Heere ons zou bepalen en we worden bepaald, als we voor God gaan verschijnen, dan zal heel ons leven aan ons voorgehouden worden. Onze woorden, werken en gedachten van het begin van onze geboorte tot het moment van sterven, dat zal aan ons voorgehouden worden. Dat zal als het ware, zullen we dat zien. We zullen dat horen, wat we gezegd hebben. We zullen het zien, wat we gedacht hebben. En al onze handelingen, die zullen ook vertoond worden, gemeente. Dus we kunnen hier wel zeggen, ja, dominee, ik heb een heel aangebonden gebedsleven en ik hoop dat het zo is. Maar als nou eens die godsontmoeting wordt en de Heer laat ons nou eens zien wat we in werkelijkheid gebeden hebben, hoe zal ik daarvan afkomen? Ik hoef niet naar u te kijken. Hoe zal ik daarvan afkomen? Nou mensen, dan kon ik wel eens schrikken van mezelf. Dan kon het wel eens zo zijn dat ik veel met woorden heb, maar dat ik in de gedachten, ik zal eerlijk zijn, als ik bid, dan kan ik soms aan 2 andere dingen tegelijk denken, hoor. Weet u dat? U waarschijnlijk niet, maar ik wel. En dat is verschrikkelijk als je daarachter komt, dat je dan niet volledig jezelf kunt concentreren op het gebed. Mensen, zo kan zelfs het gebed, dat kan ook wel eens tegen je getuigen. En dat kunnen we dan leren hier in dit gedeelte, dat we ons volledig voorbereiden op het gebed. Ouders, hoe doen we dat thuis? Hoe doe ik dat thuis? Hoe doen wij dat thuis? Het is zo dat vaak wordt er niet meer hardop gebeden in onze tijd. Dat is verkeerd, mensen. Ja, zegt u dan, maar ik heb geen gebedsgenade. Dat kan. Maar nogmaals, dan kunt u die gebeden achter in de Bijbel gebruiken totdat u de vrijmoedigheid gekregen hebt. Maar niet doen, dat is geen optie. Dat is echt geen optie. Want wat voor veel voorbeeld bent u dan voor uw kind? Wat voor voorbeeld bent u voor uw kinderen? Of voor uw man of voor uw vrouw? Want u bent wel priester van uw huisgezin. Oftewel, u staat tussen de Heere God en tussen uw gezin in. Daarvoor zijn we dus verantwoordelijk. En dat geldt voor de moeders precies hetzelfde. Mensen, maar hoe het dan ook zij, de Heere die laat ons zien hier vanmiddag hoe moeilijk het is om ons te concentreren op het gebed. Want mensen, deze discipelen die toch volledig 3 jaar het onderwijs van de Heer Jezus hadden gekregen, nou is dat te zeggen, die mensen moeten toch vol gebedsgenade gezeten hebben. Nou, dat is dus niet waar. Die mensen die hadden zo ontzaglijk veel met zichzelf te doen. Er was geen ruimte voor het gebed naar de Heer toe. En zo kan het ook in onze persoonlijke situatie zijn. Als je ziek bent, of als je ontzettend veel problemen hebt, of als je ontzettend veel moeilijkheden hebt, of je bent, nou ja, vult u maar in wat er allemaal kan gebeuren. Nou, zegt u maar zelf, hoeveel ruimte is er dan nog voor het gebed? Dan kun je zo met jezelf bezig zijn. En dan leert de Heer Jezus ons iets anders. De Heer Jezus leert ons dat we inderdaad in onszelf geen ruimte hebben. Dat we in onszelf geen mogelijkheid hebben. Dat we in onszelf ook geen zin hebben vaak om te bidden. Maar dat er nou een hemelse hoge priester is die voortdurend voor ons bidt. Moet je dan het gebed maar nalaten? Nee, dat niet. Dat is natuurlijk niet waar. Maar het is wel zo dat de Heer ons leert dat ondanks onze tekortkomingen, dat er nogmaals een biddende hoge priester is die het goede met zijn volk en kinderen voor heeft. Maar de Heer geeft wel de opdracht. En de opdracht die hij geeft aan die 8 is helder, zit hier neder, totdat ik heen ga en al daar zal gebeden hebben. En dan gaat hij met Petrus en de 2 zonen van Zebedeus gaat hij verder. Gemeente, dan zien we iets bijzonders. Dan zien we staan hier in dit gedeelte dat hij droevig en zeer beangst werd. Waarom werd de Heer Jezus nou angstig en zeer bedroefd? Was de Heer Jezus dan bang voor het lijden? Was hij dan bang voor de dingen die gebeuren zouden? Dat was de Heer niet. Maar de Heer die was angstig en zeer bedroefd omdat hij wist wat er komen zou. En dan denk ik, en dat is geen inlegkunde, dat lezen we op een andere plaats, dat zelfs het niet willen bidden, het niet kunnen bidden van die 8 discipelen, en ook niet van Petrus en van die 2 zonen van Zebedeus, die verzwaarden het lijden van de Heer Jezus Christus. Gemeente, mag ik u vragen, hoe is ons gebedsleven? Praten we nou tegen de Heer Jezus als tegen een vriend? Praten we nou tegen de Heer Jezus zo ons afgewend? Nou ja, het is nu helemaal zo, we moeten bidden, dus dat doen we dan maar. En we denken er niet meer na en we zeggen ons gebed op. Hoe denkt u nou dat de Heer dat van u ziet? Want denk nou niet dat de Heer jullie niet hoort. Want de Heer ziet ons wel. Denkt u niet dat onze onverschilligheid ook in het bidden, ook in ons bidden zonder dat we erbij nadenken, ook in ons bidden zonder dat we beseffen tegen wie dat we het hebben, dat we daarmee niet het lijden van de Heer Jezus verzwaren. Begrijpt u, gemeente, wat ik bedoel? Want de Heer Jezus die daar in Gethsemane, die moest niet alleen lijden voor de zonden die gedaan waren, maar die moest ook lijden voor de toekomende zonde. Ook voor onze zonde, 2000 jaar later. En vrienden, ik kan niet in woorden beschrijven wat dat geweest is. Als je al soms je eigen zonde niet kunt verstaan, hè, daar moet je ook genade van krijgen, dat weet ik ook wel. In het licht van Gods heilige wet kun je het zien, maar dan besef je het nog niet. Pas als je levend gemaakt wordt, dan begrijp je wat je zonden zijn. Vrienden, maar als we nou gaan beseffen hoe diep onze val in Adam is, dat we moedwillig gekozen hebben voor de zonde. Adam en Eva hebben dat gedaan. Hè? Adam en Eva die waren in het paradijs, in waren heiligheid, gerechtigheid en kennis. Die hadden een volledige kennis van God. Die hadden een volledige kennis ook van de consequentie van hun overtreding. Kunt u zich dat voorstellen? Ik niet, denk ik. Maar Adam en Eva die hebben gekozen voor de ellende waar wij ons nu in bevinden. Weet u dat? Want Adam en Eva die wisten dat als ze van die boom zouden eten, dat ze de dood zouden sterven. Dus dat wil zeggen, alle lijden, alle ellende van deze wereld lag opgesloten in die ongehoorzaamheid van Adam en Eva. Mensen, zo erg is de val. Zo erg is onze val in Adam. Beseft u dat, hoe zwaar dat onze val is? Want die val was namelijk zo zwaar, dat de Heere daarom zijn enige geboren zoon naar deze wereld gezonden heeft. Omdat er ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Kijk, en voor al die zonden van al die mensen, die miljarden mensen, moet de Heer Jezus betalen. Ik heb net aan die kinderen gevraagd, zouden jullie het eerlijk vinden als je moest betalen voor alle verkeerde dingen in de klas die andere kinderen gedaan hebben? Dat zouden ze niet eerlijk vinden. En dat zouden ze misschien helemaal niet kunnen. Nou gemeente, de Heer Jezus, die moet hier voor al de zonden van, ik zeg het maar met mijn eigen woorden, de Heer Jezus moest hier voor al de zonden van zijn kerk betalen. Welke kerk? Nou, dat hebben we gehoord, die algemene christelijke kerk. En van alle plaatsen, van alle tijden. Kortom, van al Gods kinderen moest de Heer, die moest daar de zonde betalen. En dat is een onmogelijke zaak. En weet u wat, waarom dat het een onmogelijke zaak was? Omdat hij de toorn van zijn vader voelde over de zonde. De Heer Jezus had geen zonde gedaan, maar hij nam die zonde, nam hij tot zich. O mensen, wie kan dat begrijpen? En dan kun je ook verstaan, denk ik, wat hier staat. Mijn ziel is geheel bedroefd tot den dood toe. De Heer Jezus wist dat als iemand buiten hem zou sterven, dat hij eeuwig om zou komen. Mag ik u vragen, gemeente? Heeft u dat leren verstaan, wat het is om buiten Christus te moeten sterven? Heeft u dat leren verstaan, wat het is om onbekeerd God te gaan ontmoeten? Jong en oud, dat wil zeggen dat je voor eeuwig verloren gaat. Dat wil zeggen dat je voor eeuwig in de buitenste duisternis gestoten wordt. Waar wening zal zijn en knersing der tanden. Waar de worm niet sterft en het vuur niet gedoofd wordt, zegt de Heer Jezus zelf. O mensen, ik denk dat hij zo bedroefd was voor al die mensen die hem afwijzen. Voor al die mensen die zeiden ja maar. Voor al die mensen die dachten dat ze zichzelf met God konden verzoenen. Voor al die mensen die dachten dat ze buiten hem toch met de Vader verzoend konden worden. Al die mensen die hun zonden niet beleden. Al die mensen, nou ja, zoals hij daar staat bij Jeruzalem, Jeruzalem, Jeruzalem. Gelijk een hen haar kiekens heb ik u willen vergaderen, maar gij hebt niet gewild. Op dat moment huilde de Heer Jezus over de onbekeerlijkheid van degene die hij voor zich had. Gemeente, hoe staat het met uw leven? Hoe staat het met jouw leven? Bent u nou geborgen in het bloed van de Heer Jezus Christus? Of heeft de Heer Jezus hier ook over u geweend, over uw onbekeerlijkheid, over uw halsstarrigheid, over uw voorwaarden, over uw ja-maars? Dominee, wat moet ik dan doen als ik onbekeerd ben? Nou ja, je kunt je niet bekeren, zeggen wij toch. Je kunt je niet met God verzoenen, dat zeggen wij toch, en dat is ook zo. Maar je kunt één ding wel, namelijk je handen samen en je ogen dicht en terugkeren tot de levende God. En dan zeg je het maar, Heer, hier ligt nou een onbekeerd mens. Hier ligt er nou een die niks heeft, die alles verzondigd heeft, die zich ook niet kan bekeren. Heer, wilt u maar met mij doen wat u goed doet. Onbekeerde medereiziger, zult u dat doen? Want het kon wel eens de beste dag, de beste middag van uw leven worden. Als u zo in dat gebed naar de Heer ging, als een onbekeerd mens. En daar je handen leren leggen in de handen van de levende God. Dan ga je ook leren verstaan wat in de Bijbel staat. dat de Heer nog nooit een bidder heeft laten staan. Dat zie je niet vooraf, dat zie je achteraf. Maar vrienden, doe het om uw levens wil. De Heer Jezus die was inderdaad ook bedroefd. En de Heer Jezus was ook zeer beangst, natuurlijk, over al die zonden van al die mensen, al die miljarden mensen. Hoe zegt u dan, hoezo miljarden mensen? Nou, er staat namelijk in de brief van de openbaring van Johannes, wat staat er daar geschreven? Dat het gaat over 10.000 maal 10.000 maal tienduizenden. Dat zijn miljarden mensen die zalig worden, weet u dat? Denk nou maar nooit te klein van de Heer. Denk maar klein van jezelf, maar denk nooit te klein van God. Mensen, dat wil zeggen, voor die miljarden mensen die zalig worden, moest de Heer nou betalen. Nou, die kinderen die kunnen nog niet van één klasje betalen. Hoe zou dan de Heer Jezus voor een miljard mensen betalen? Vrienden, want dan, ik denk dat daar ook de toorn van God gevoeld werd over de zonde. Ik heb u proberen uit te leggen hoe groot de val was in Adam. Maar ik kan u ook proberen uit te leggen hoe groot de liefde is van God voor zondaren en zondaressen. Dat hij daar nou zijn kind voor over had. Om te betalen voor die schuld, voor die ontzaggelijke schuld. Mensen, begrijpt u de liefde van God? Hoe groot de liefde hij had, dat alleen die enorme schuld, die enorme berg zonde, dat die alleen maar betaald kon worden met het bloed van zijn lief kind Jezus. En daarom, mensen, heeft u wel leren bidden. Heeft u wel leren bidden, Heer, wilt u alstublieft mij leren kennen wie u bent? En wilt u mij alstublieft leren kennen, Heer, wie u geworden bent? En wilt u alstublieft leren kennen hoe voor mij de weg is om met u verzoend te worden? Ach, gemeente, en dan zien we het staan. En dat ook die drie mannen, Petrus en die twee zonen van Zebedeeus, daar achtergelaten worden. En dan zien we de Heer Jezus een weinig verder gaan. En hij viel op zijn aangezicht biddende en zeggende: mijn vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Nog niet gelijk ik wil, maar gelijk gij wilt. Wat zegt de Heer Jezus nou zo? Durft hij dat niet? Durft hij die beker niet leeg te drinken? Gemeente, ik denk dat hier ook een hele les ligt voor het gebed. Is het niet vaak zo dat wij vaak in ons bidden een hele verlanglijst hebben? Maar is het dan ook zo dat we dan ook luisteren naar het antwoord? Welk antwoord? Nou, op Psalm 85, merk op mijn ziel welk antwoord God u geeft. Hij leeft gewis voor elk die voor hem leeft. Want het is niet alleen een bidden, het is ook een luisteren naar het antwoord. Ja, maar hoe krijg ik dan antwoord? Ik heb nog nooit antwoord. U krijgt wel antwoord. Op welke manier dan? Nou, door middel van een Bijbelvers, of door middel van een psalm, of door middel van een gesprek. Het hoeft niet op hetzelfde moment, het kan ook een dag, of een week, of een maand later. Maar de Heer geeft altijd antwoord. Het is niet vaak het antwoord wat wij horen willen, maar het is wel het antwoord wat goed voor ons is. En daarom zegt de Heer Jezus het hier zo duidelijk: doch niet gelijk ik wil, maar gelijk gij wilt. Mensen, hebben we zo de Heer Jezus als voorbeeld mogen nemen om zo ook te bidden. Wat we ook zien in het stuk van de goddelijke voorzienigheid, dat de Heer in alles voorziet, maar dat we het wel met hem eens gemaakt moeten worden. De Heer Jezus zei het hier op deze plaats. En dan zie je hem tot de discipelen gaan en hij vond een slapende. En zei het tot Petrus: kunt gij dan niet één uur met mij waken? Petrus, al moest ik ook met u sterven, zo zal ik geen zins u verloochenen. Kunt gij dan ook niet één keer met mij waken? Gemeente, denk nou maar nooit dat we de Heere kunnen helpen. Denk nou maar nooit dat we het werk van de Heer Jezus aan kunnen vullen. Denk nou maar nooit, wat veel mensen toch stiekem denken, een beetje van de Heere en een beetje van mij en dan komt het samen wel goed. Mensen, het is een eenzijdig godswerk en dat wil zeggen, de liefde van Jezus is volkomen. Daar kan aan onze kant helemaal niks bij. Integendeel, hoe meer dat wij tegenwerken, hoe meer dat wij proberen om iets mee te doen, eigenlijk beledigen we daar de Heere God mee. Eigenlijk zeggen we daarmee: Heere God, het was niet helemaal goed wat u gedaan hebt en daarom help ik maar een beetje mee. Mensen, dat is de reden vaak dat de gebeden van Gods kinderen vaak een beetje achtergehouden worden. Omdat ze stiekem toch proberen om met hun eigen verdiensten iets mee te doen. Nou vrienden, in de weg van het geestelijke leven ga je dat al afleren. Dan ga je namelijk leren dat hij alles gedaan heeft, dat hij aan alles voldaan heeft. En dat er van mijn kant niks bij hoeft, maar dat er van mijn kant ook niks bij kan. Omdat het een volledig godswerk is. En dat zien we eigenlijk ook hier aan die discipelen. Want die discipelen, nou, ze konden het niet. We lezen het 3 keer. 3 keer gaat de Heer naar ze toe. En 3 keer moet de Heer ze vinden. Zoals hij ze achtergelaten had, namelijk slapende. Slapende. Volledig bezig met zichzelf. Volledig bezig met hun eigen werk. Volledig bezig met hun machteloosheid. O vrienden, en wat een les moet dat ook zijn geweest voor de Heer Jezus. Wat bedoel je nou, dominee? Moest de Heer Jezus dan wat leren? Nou, ik lees in de Hebreeënbrief dat hij aldoende gehoorzaamheid moest leren. En dat had alles te maken met, dat had alles te maken met zijn mens zijn. Als mens moest de Heer Jezus ook een heleboel leren. Hij leerde alleen maar goede dingen, absoluut waar. Maar hij moest wel onderwijs krijgen van zijn vader. Dat was zeer zeker noodzakelijk. Mensen, en als de Heer Jezus dat al nodig heeft, hoe hebben wij dat dan nodig? En daarom denk ik dat we ook vaak maar meer ook vanuit het woord moeten leven. En niet vanuit ons eigen ik en vanuit onze eigen voorzienigheid. Die staat toch vaak op de eerste plaats. De tekst die hier eigenlijk mee vergeleken wordt, die kunnen we ook vinden in Jesaja 63. En die wordt dan als een profetie gezien, dat is ook waar. Ik zal het u voorlezen. Wie is deze die van Edom komt met besprenkelde klederen van Bosra? Deze die versierd is in zijn gewaad, die voorttrekt in zijn grote kracht. Ik ben het die in gerechtigheid spreekt, die machtig ben te verlossen. Er wordt ons hier een vraag gesteld vanuit het Oude Testament, Jesaja 63. We hebben zojuist gelezen dat het over de Heer Jezus gaat. Maar kennen we ook de Heer Jezus in deze hoedanigheid? Want hij namelijk komt met besprenkelde klederen van Bosra. Wat was dat dan, Bosra? Dat waren namelijk de zondengemeenten. Dat was de plaats waar, nou ja, waar grote zondaren woonden. En dat waren de Heer Jezus die zijn klederen waren besprenkeld met de zonde. We lezen in Marcus dat hij daar, dat er een engel uit de hemel komt. En die engel die ondersteunt de Heer Jezus Christus, omdat hij de drinkbeker eigenlijk, ja, in zijn eigen kracht niet zou kunnen lenigen. Dat kan alleen in Gods kracht. Gemeente, zo zwaar zijn de zonden. Het staat hier zo eenvoudig geschreven, die besprenkelde klederen van Bosra, die versierd is in zijn gewaad, die voortrekt in zijn grote kracht. Gemeente, heeft u zo de Heer Jezus al leren kennen in uw eigen persoonlijke leven, als degene die ook uw zonde gedragen heeft aan het kruis, die ook uw zonde, ja, eigenlijk bedekt heeft met zijn bloed? Of moet u nog zelf voor uw eigen zonde betalen? Gemeente, leeft u nog zelf in uw eigen schuld voort? Vrienden, dan wordt het hoogst noodzakelijk dat u zich tot God kent. Dan wordt het hoogst noodzakelijk dat u zich tot hem wendt. Gemeente, want dat is de enige weg om met zijn vader verzoend te worden. En denk nou maar niet dat u zelf iets mee kan nemen. Denk nou maar niet dat u iets mee kunt nemen. Want waarom zijt gij rood en uw gewaad en uw klederen als een van die in de wijnpers treedt? Waarom is de Heer Jezus nou rood geworden? Dat zijn de zonden van zijn kerk. Dat zijn de zonden van zijn volk, gemeente. Horen daar ook uw zonden bij? Of houdt u uw zonden nog angstvallig bedekt? Houdt u uw zonden nog angstvallig voor u? U beleidt uw zonden niet. U denkt dat de Heer het niet weet, dat de Heer het niet ziet. Dat u het nog wel een klein beetje met uw tradities voort kunt leven. Dat u nog wel een klein beetje met uw goede werken voort kunt leven. Dat u nog wel een klein beetje zelf iets kan doen, waardoor dat u met God verzoend wordt. Een onmogelijke zaak, mensen. Want de Heer die zegt het, ik heb de pers alleen getreden. En er was niemand van de volken met mij. En ik heb hen getreden in mijn toorn. En hebt hen vertrapt in mijn grimmigheid. En hun kracht is gesprengd op mijn klederen en al mijn gewaad heb ik bedoezeld. Dat is de Heer Jezus Christus. En zo zien we de Heer dan in gebed voor zijn vader. En dan zien we het ook staan in Lucas 22. En van hem werd gezien een engel uit de hemel die hem versterkte. En daarom, vrienden, Denk nou maar niet dat u zelf uw zonde kunt verzoenen. Denk nou maar niet dat u zelf uw zonde kunt betalen. Denk nou maar niet dat u op welke manier ook buiten het werk van de Heer Jezus Christus met God verzoend kunt worden. Ik heb het 3 keer gezegd, ik weet het. Maar mensen, neem uw eigen staat eens serieus. Wat bedoel ik daarmee? Uw staat ten opzichte van de Heere God. Uw staat ten opzichte van de Heere God. Of bekeerd of onbekeerd. Als u het leven met de Heere kent, dan mag u toch iedere jaar opnieuw vanuit de lijdensgeschiedenis de grond van uw zaligheid zien. Buiten u in Jezus Christus. Als u onbekeerd voortgaat over deze wereld, dan ziet u hier dat u niets aan uw eigen zaligheid kan toevoegen. Dan ziet u dat u niets kan betalen voor de Heere God. Maar dan ziet u ook dat als het moment daar is dat u voor God moet verschijnen, dat het dan een hopeloze zaak is. En daarom maak gebruik in het heden der genade, nu op dit moment, op deze biddag, dat het ook een geestelijk gebed mocht zijn. Heere, bekeer mij, zo zal ik bekeerd zijn. Want de Heere die heeft geen lust in de dood van de goddelozen. Maar hierin, dat is in bekeren en leven. Amen. Laten we danken. Als laatste zingen we op Psalm 40, het 5e vers. Uw heilleer wordt door mij alom verbreid. Ik bedwing mijn tong en lippen niet. Psalm 40, vers 5. Gemeente, gaat dan heen in vrede, draagde de zegen des Heren. De Heer zegene u en behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.